U luistert naar Legal IT Talks, de podcastserie over ICT voor de juridische praktijk van de Lexin Groep. Deze podcasts zijn opnames van onze live webinars, waarin we soms ook demonstraties geven. Voor het beeld bij deze demonstraties gaat u naar www.lexin.nl/legalittalks.
Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij Legal IT Talks. We zijn weer terug met een tweede seizoen. Ik hoop dat u een hele fijne zomervakantie heeft gehad. Dat u weer lekker fris opgeladen bent en helemaal vol nieuwe ideeën en inspiratie zit om uw kantoor weer naar het einde van het jaar te brengen en vervolgens het hele jaar gewoon weer opnieuw te doen. Want het werk is immers nooit af. Vandaag gaan we het hebben over dat kantoor verder brengen. En wel op een heel bijzonder onderwerp, business development. Een onderwerp wat bij steeds meer kantoren hoog op de agenda staat. Hoe zorg je er nou voor dat de groei van dat kantoor, dat dat tot stand kan komen? Hoe vind je nieuwe cliënten? Hoe doe je een acquisitie? Wat kun je doen qua retentie? En Legal IT Talks zou Legal IT Talks niet zijn als we daarbij niet ook even stil zouden zijn bij een stukje techniek. Daarom dat we ook specifiek even inzoomen op het domein van CRM. Customer Relationship Management Software. Uiteraard, zoals gebruikelijk bij de Legal IT Talks, doe ik dat allemaal niet alleen. Ik heb vandaag Bart van Wanrooy van Epona Legal te gast, leverancier van Contact Manager, het CRM-pakket voor de juridische praktijk. En een bijzondere gast vandaag, Paul van der Hoven van Centler. Hij is trainer van sales professionals en mensen die serieus aan de slag willen met eigenlijk de onderwerpen die wij vandaag gaan bespreken. Dus ik ga gewoon eerst eventjes beginnen met een korte introductie van het webinar. Voor wie Legal IT Talks eerder heeft gevolgd, is er eigenlijk weinig aan de hand. U volgt het vandaag gewoon via de YouTube livestream. Als u vragen heeft, dan kunt u die kwijt of in de chat van YouTube, dan reageren wij erop. Als de YouTube chat voor u nou net even niet handig werkt, dan kunt u uw vragen ook tijdens het webinar e-mailen naar info@lexin.nl. Dan zorgen wij dat wij in het slot van het webinar hebben een blokje ingebouwd voor de Q&A, voor de ingezonden vragen. En dat uw vraag op dat moment daar wordt opgepakt. Dat wat betreft de huisregels wil ik graag overgaan tot het introduceren van mijn gasten van vandaag. En dat zijn, zoals ik al zei, Paul van der Hoven en Bart van Wanrooy. Bart, ik wilde graag even beginnen bij jou qua introductie. Zou je iets over jezelf willen vertellen en over Epona?
Dankjewel, Tom. Epona Legal is een specialist op het gebied van software en services voor advocatenkantoren en tegenwoordig ook heel veel corporate legal departments. Die laatste groep die heeft eigenlijk vrij weinig behoefte aan contact management, aan CRM. Wel veel aan contract management, dus een R bij. De eerste groep, advocatenkantoren, daar wordt het onderwerp contact management, CRM, heel vaak genoemd. Maar lang niet iedereen heeft het. We denken dat niet meer dan 15% van de kantoren een CRM-toepassing heeft. Mijn rol binnen Epona Legal is Managing Director. Ik ben verantwoordelijk voor het deel met name in Europa dat we doen. En dan gaat het om het goed bedienen van de wensen van onze klanten. Er zijn enkele honderden advocatenkantoren.
Duidelijk. Paul, aan jou ook de vraag, een korte introductie over jezelf en over je organisatie.
Ja, goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie er allemaal bij kunnen zijn. Ik ben inderdaad eigenaar en licentiehouder van Centler Min Nederland. Centler zelf is een bureau wat zich al 50 jaar specialiseert op het helpen, begeleiden, coachen, trainen van echt duizenden en duizenden ondernemers. Maar dus ook de daaraan gerelateerde professionals die met of een vak bezig zijn en sales erbij doen, of helemaal 100% met sales bezig zijn. En ook de daaraan gerelateerde managers, leaders en custom success managers, al die bloedgroepen die dus met commercie bezig zijn. Ik denk, als het gaat om vraagstukken, waar zijn we mee bezig? Nou, ondernemers nodigen ons uit aan tafel voor. Nou, ik wil dat de verkoopvoorspellingen in ons bedrijf gewoon betrouwbaarder worden. Ik wil dat we wat meer grip houden op het feit van, als we ergens mee bezig zijn, dat we niet in onduidelijkheid weer steeds zitten van, ja, gaat het nog verder, ja of nee? Hoe hou je daar dus meer zicht op? En ook, maar hoe kom je goed aan tafel? Hoe breek je die eerste minuut? Hoe ga je er gewoon zo leuk mee om dat mensen gelijk al met jou open en authentiek kunnen zijn? En dat je daarna die dialoog hebt om te kijken van, hebben wij een match? En kunnen wij wellicht met elkaar gaan samenwerken? Dat is denk ik in een nutshell wat wij doen.
Ja, duidelijk. En dat zet denk ik ook gelijk de toon voor dit webinar. We gaan in op zowel de techniek als op de soft skills eigenlijk, hè, die hiervoor voor nodig zijn. Dat is ook precies de reden natuurlijk, Paul, waarom we jou hierbij hebben gevraagd. Omdat jij natuurlijk heel veel ervaring in hebt. Dus wat dat betreft zijn dit natuurlijk voor jou hele mooie zaken om op in te gaan. Ik heb nog één huishoudelijke tip en mededeling. Mocht u nou tijdens dit webinar toch helaas halverwege ergens onderbroken worden of uiteindelijk vroegtijdig moeten afhaken. Geen paniek, de opname van dit webinar die wordt uiteraard gewoon achteraf gedeeld. Op deze exacte link op YouTube waarop u nu aan het kijken bent, kunt u na afloop gewoon alles weer terugkijken. Dus wat dat betreft, mocht er iets tussendoor komen, de informatie blijft gewoon voor u beschikbaar. Heren, met jullie welnemen, denk ik dat het goed moment is om gewoon te gaan beginnen. En ik denk dat het goed is bij dit soort onderwerpen. Business development, zoals ik al zei, staat bij eigenlijk steeds meer kantoren. Van klein tot groot staat het op de agenda, op de kalender. Maar heeft iedereen wel een beetje dezelfde mindset daarbij? En hebben we het allemaal over hetzelfde? Dus laten we even gewoon beginnen met een stukje definitiekwestie. Paul, als ik dan even bij jou mag beginnen. Business development, als je dat nu zo even moet uitleggen. Waar ga je je dan mee bezighouden als je daarmee aan de slag gaat?
Ja, het is een beetje bijna een soort kachelwoord. En misschien kun je even een scherm van mij delen. Om het een klein beetje toe te lichten. Dan geef ik even ons huis, wat ik wel eens laat zien. Business development in brede zin, heel kort. Eigenlijk is dat de visie die je hebt om inderdaad te kijken van hoe kan ik mijn bureau, mijn bedrijf, mijn onderneming verder ontwikkelen. Met name de acties die ik aan de voorkant doe. Wat is daarvoor nodig om het bedrijf dat te groeien qua omzet? Nou, dat is niet één ding. We onderscheiden daar meestal vier pilaren in. En ik zal ze heel kort, dat is eventjes van skills. Er is natuurlijk een set aan vaardigheden nodig om nog effectiever, efficiënter te acteren op het gebied van business development. Dus activiteiten die je doet om nieuwe klantenrelaties binnen te halen of klanten uit te bouwen. En laten we niet vergeten dat het ook een belangrijke tak van sport is. Dat betekent ook dat je even een blik werpt op je eigen mensen. Van zijn die trainbaar of coachbaar op dat gebied? Wat kan ik aan hun ontwikkelen? Hebben ze de DNA ervoor? Want sommige mensen vinden, als het gaat om business development, die krijgen daar vlekken van hun in hun nek. En wil je dat dan wel, dat je die mensen in die wedstrijd zet? Nou, soms wel, soms niet. Maar het is een eerlijke vraag vooraf. En laat je dat dan actueel en objectief meten. Daar hebben we de tools voor. Nou, ook de structuur. Goed business development. En daar zal Bart ook het nodig hebben. Dat vereist een bepaalde inrichting van je bedrijf. Goede processen, goede systemen. Tezamen met die vaardigheden van die mensen. Dat houdt de zaak transparant. Dat houdt dat het inzichtelijk is. En dat er een goed beeld ontstaat van waar je mee bezig bent op het gebied van business development. En als laatste natuurlijk waar het eigenlijk mee begint, is van, ja, als we ergens naartoe willen gaan, en we hebben een visie van, we willen over, ik noem maar wat, 12 maanden willen we verdubbeld zijn met onze omzet, even een ambitieuze doelstelling, en voor sommige mensen gewoon een realiteit. Hoe komen we daar dan? Wat is het slimste plan, wat is de beste roadmap in stapjes om daar te komen? Om optimaal gebruik te maken van de resources, de middelen die we hebben. Nou, dat is eigenlijk even een nutshell. Het scherm mag wel wat buiten even weg weer. Even de toelichting. En als ik het dan heel klein maak, hè, want dit was even de brede uitleg. Klein is business development, is gewoon business binnenhalen. En de vraag is, kunnen we dat makkelijker, sneller, consistenter en wellicht zelfs nog winstgevender met beter tarieven doen? En dan ben je gewoon met de activiteit bezig, business development.
Ja, duidelijk. Dus een stukje voorspelbaarheid en structuur aanbrengen in de acquisitie en retentie van relaties.
Zeker. Ja, dat kan je ook goed neerzetten, onder andere ook met een systeem zoals Bart dat kan aannemen. Ja.
Ja, Bart, want dat is inderdaad een mooi bruggetje. Hè? Paul die haalt het al aan, een stukje ook systemen en processen. En het is een driehoek, hè? Dus het overlapt elkaar natuurlijk een beetje. Maar dat stukje technologie en die systemen en de processen, dat is natuurlijk iets waar jouw expertise natuurlijk ook heel mooi om de hoek komt. Ik heb net al heel even geroepen, hè, die afkorting CRM, Customer Relationship Management Software. Kun je even kort uitleggen aan de kijkers, wat is dat? Wanneer heb je het nodig? Want ik denk dat bij heel veel mensen, die hebben lekker nog de Rolodex op het bureau staan met de visitekaartjes. En dat vinden ze ook lekker om daar doorheen te bladeren. Maar wanneer ontgroei je de Rolodex? Wanneer moet je nou echt serieus naar CRM gaan kijken?
Weet je, dat is eigenlijk best wel een lastige vraag. Want in de praktijk die wij tegenkomen is het gestructureerd vastleggen van alle contacten die je als bedrijf hebt met de buitenwereld eigenlijk niet altijd in software vastgelegd. Dus de veronderstelling dat de Rolodex er is voor het hele bedrijf, die is niet altijd waar. We beginnen dit soort projecten dan ook vaak met het in kaart brengen van die contacten, het koppelen van alle aanwezige systemen, zodat in ieder geval het CRM-deel start met op een enkele plek alle contacten op een uniforme manier gekoppeld met alle overige systemen te kunnen weergeven. Business development kan daar bovenop dan een plaats gaan hebben als een proces. Maar de initiële stap voor CRM is bijna altijd het leggen van relaties met bestaande zakelijke systemen, zodanig dat alle contacten voortvloeiend uit het gebruik van die systemen op een centrale enkelvoudige plek gedefinieerd zijn. Dat geeft een contact status. Dat veroorzaakt overigens ook een geweldige bak aan duplicaten in heel veel organisaties die dit jarenlang niet hebben gedaan. En die centrale bak is het startpunt eigenlijk voor nieuwe processen die je met elkaar afspreekt. Hoe zorgen we ervoor dat iemand op de tribune zit bij de voetbalvereniging die we sponsoren? Hoe nodigen we iemand uit voor een seminar met een zeer specifiek onderwerp? Dat zijn de CRM-relaties die je dan gaat leggen, gebaseerd op de gegevens die je eerst centraal bij elkaar voegt.
Ja, precies. Ja, want ik wil zo meteen even wat verder bij stilstaan met bij de use cases, zeg maar, hè, voor CRM. Maar wat denk ik een hele belangrijke vraag is, en is dus eigenlijk ook al, wat zijn de signalen binnen de organisatie? Want ik hoor je ergens inderdaad ook zeggen, ja, weet je, die Rolodex die staat dan bij een individu, hè, die heeft zijn eigen netwerk en zijn eigen relaties. Maar ik hoor je ook zeggen dat het gaat eigenlijk ook om het centraliseren, zodat eigenlijk dat kaartenbakje ook publieke kennis wordt. Is dat een beetje het idee? Wat zijn nou de signalen binnen je kantoor dat je moet zeggen, en nu moeten we iets met het centraliseren van die contactstromen?
Het zit een beetje in het segment van operational excellence. Het is ergens erg inefficiënt om in organisaties waar vrij veel medewerkers zouden kunnen verdwijnen per jaar, om daar niet een structurele vastlegging van die contactgegevens te doen. De organisatie zelf verliest eigenlijk grip, controle op haar klantenkring als ze dat niet doet. Je merkt ook dat de kaartenbak zelf voor het individu praktisch is, maar als je meer gaat samenwerken of dossiers aan elkaar overdraagt, dan wil je eigenlijk ook weten wie zijn de personen gerelateerd aan een bepaald dossier. Dus is er sprake van een bepaalde grootte van een kantoor, waar je met een piramidestructuur werkt, dan zijn er heel veel medewerkers die de context van die casus, van dat dossier, gauw willen leren kennen. En wij noemen dat matter level contacts, die niet per se allemaal geëleveerd hoeven worden tot CRM-contact. Hè? Mensen waarmee we marketing signalen uitwisselen. Dat zijn mensen die op het niveau van het dossier heel relevant zijn. En uiteraard in die processen waar je met elkaar samenwerkt, is een CRM-systeem ondersteunend om precies te kunnen vertellen hoe we iemand kennen en wat we met die persoon hebben gedaan. Dat type voorbereiding, bijvoorbeeld in de vorm van van informatie over een conflictcheck, is ook informatie die het CRM-systeem alle gebruikers kan bieden. Overschrijdt het een kaartenbak? Nee, in de essentie is het fundament wel het hebben van een goede kaartenbak. Maar als je dat koppelt aan verschillende processen, WWFT, conflictcheck, maar ook matter level parties, kun je die processen productiever maken, verbeteren.
Ja, precies. En Paul, ik kan me voorstellen dat jij natuurlijk vanuit de trainingen, et cetera, die je geeft, en de commerciële contacten, de commerciële mensen die je tegenkomt, dat je daar eigenlijk de nut en noodzaak van het relatiebeheer natuurlijk ook nog, in sommige gevallen misschien zelfs wel, en het systematiseren daarachter ook nog wel moet benadrukken. Welke adviezen zou jij nu om te beginnen aan die kantoren willen geven die nu zitten kijken, die iets met zo'n CRM overwegen te doen? Wat is het begin wat jou betreft?
Ja, dat is een goede vraag. En, als je praat over bijvoorbeeld de succesvolle implementatie van een CRM, dan zie je dat heel veel trajecten eigenlijk niet helemaal goed gelopen zijn, omdat de overtuiging of de vaardigheden van de mensen niet zulke goede data oplevert, laat ik zo zeggen. Dus als je een CRM, een goed CRM hebt, dat maakt transparant, dat maakt duidelijk waar je mee bezig bent in dat business development. Dat is ook belangrijk, hè? Want dan kun je in elke laag van de organisatie met elkaar, kun je dat gesprek hebben van, hey, hoe gaat het? Gaat het goed? Doen we de juiste dingen? Maar het maakt dus ook tegelijk duidelijk of de mensen die ermee bezig zijn, of die de juiste dingen doen. Wat heb je in het verleden veel gezien, is dat als er een CRM was en het duidelijk was dat de input die in het CRM stond van een te lage kwaliteit was. Dat heel vaak het CRM de schuld kreeg. Zoiets van, ja, nee, het is geen goed systeem, het werkt niet lekker. Ik vind het niet lekker om mee te werken, het is te moeilijk. Terwijl natuurlijk, het had ermee te maken is dat, ja, nu moet ik eigenlijk in het CRM gaan zetten wat de kwaliteit van mijn gesprek was. En of ik een beetje de juiste aanpak heb. Ja, want dan kun je daar ook van leren. Hè? Een CRM is ook geeft ook een stuk lerend vermogen, omdat duidelijk wordt van, joh, de dingen die je doet, de dure tijd, energie en wat je erin stopt, heeft dat rendement. En dan kun je ook conversie meten. En dan kun je ook kijken, hè, waar het wel of niet effectief is. Maar dat willen helaas mensen niet altijd van zichzelf weten. Dat is een beetje het rare van hey, business development. Ja, het legt natuurlijk ook gewoon duidelijk uit, of het laat zien, zijn we goed bezig. Dus als je gewoon open en eerlijk kunt zijn, hey, we zijn een lerende organisatie, er hoort CRM bij, dan heeft het CRM een goede plaats. En dan wordt het niet een soort, ja, daar geven we de schuld aan dat iets niet werkt. Nou, wat is daarvoor nodig? Dat je mens en systeem en proces tegelijkertijd ontwikkelt, dus beter maakt. Dus je brengt de verbetering aan het proces aan. Je brengt de verbetering in de mensen aan, van hey, de aanpak is ook goed, zodat er goede data in het CRM komt. Ja, we weten allemaal, shit in is shit out. Dus als je, en sorry voor de taal, maar je weet gewoon dat als je niet goed kwalificeert, dat is even een term in zeg maar in sales en business development, als je de voorkant niet goed kwalificeert, en dus hetgene wat je in het CRM stopt, en dat is, ja, niet zulke betrouwbare data, dan kun je niet verwachten dat de CRM betrouwbare data ophoest, waar je mee verder kunt. Nee. Dus dat moet samen oplopen. Dat is denk ik even belangrijk om te benoemen inderdaad.
Ja, nee, dat is inderdaad. Ik heb zelf natuurlijk ook. Ik ben marketeer. Ik heb zelf ook in het verleden een hoop CRM-trajecten gedaan. En ik herken eigenlijk alles wat je inderdaad zegt. Wijzen naar het systeem. Terwijl het inderdaad gaat om het erkennen en begrijpen van de processen die erachter zitten. En daarmee de tooling ook optimaal te gebruiken. En die tooling, Bart, dat is nogmaals waar jullie om de hoek komen met Contact Manager. Je riep net al een aantal scenario's, hè, waarvan je zegt van, nou, we hebben zo'n grote bak met contacten. En sommige mensen die zijn dan dus inderdaad, je noemde dat volgens mij matter-related contacts. Maar je hebt ook mensen die zijn gewoon de contactpersoon van het kantoor. En die wil je misschien inderdaad wel in een marketingcampagne betrekken. Zoals je al zei, daar wil je iets mee gaan doen. Kun je ons meenemen langs een aantal use cases waarbij een CRM echt duidelijk toegevoegde waarde laat zien, in de juridische praktijk in het bijzonder?
Ja, dan grijp ik even weer terug naar de historie van het CRM-systeem voor de advocatuur. De historie was oorspronkelijk dat we vroeger elkaar heel veel kerstkaarten stuurden. En dat dat een losse Excel-sheet was en dat we voor het overige in allerlei andere systemen contacten hebben vastgelegd. Dan hebben we eigenlijk geprobeerd om altijd vanaf het begin, vanaf Contact Manager, ervoor te zorgen dat de document management, het financiële systeem, alle contacten die daarin zitten in die centrale bak komen, zodat marketing eigenlijk die kerstkaartmailing kon baseren op die uniek gedefinieerde lijst met contactpersonen. Dat was een van de oudste use cases die we hadden. Als je dat goed beschouwt, is de kerstkaart ook een newsletter geworden. En is die newsletter heel langzaam een automatisch te profileren newsletter geworden. Dus die zich qua content aanpast aan de ontvanger. En waarbij we ook kunnen meten wat de ontvanger daarmee heeft gedaan. Ga je naar een volgende stap, dan zie je dat heel veel klanten een soort cursusbedrijf intern zijn gestart. Om ervoor te zorgen dat de bedrijfsjuristen die hun klanten zijn, ook mee konden doen aan de studiepuntensystemen die ze intern hosten. Dus toen werd het opeens meer een seminarsysteem. Kerstkaart, newsletter, full newsletter naar seminars. En wat we nu zien in groei zijn toch mensen die het business development deel ervan aan het ontwikkelen zijn. We hebben het hier voorheen, dit zijn eigenlijk gewoon marketinggevallen. Je gaat vissen en er komen heel veel mensen in een bakje en die geef je een cursus of een seminar of een newsletter. Op BD-niveau zien we dat veel van onze klanten hebben erkend dat er tussen praktijkgroepen niet goed wordt samengewerkt. We hebben een klant in Portugal, die heeft als voorbeeld gezegd dat je een percentage krijgt van de omzet die andere praktijkgroepen krijgen als jij als rainmaker ingrijpt in die relatie. En dat is 3 jaar lang krijg je daar nog een percentage op. Meteen begonnen al die practice groups met elkaar samen te werken. We hebben een klant gehad die heeft gezegd van, ja, we hebben ontdekt dat onze meest lucratieve klant een paar hele grote banken zijn. Laten we niet aan iedereen verkopen, maar binnen die bank opeens beter gaan verkopen. Die gingen dus business development gebruiken, niet tussen verschillende klanten, maar binnen een klant gingen ze het gebruiken. En we hebben ook een klant gehad die erkende dat meestal de partner had dan contact met de general counsel. En dat waren hele goede relaties, maar ook wel een beetje eng. Want zowel de general counsel kon weggaan, als ook de partner kon weggaan. Die hebben gezegd, laten we nou eens op, en dan kom ik terug op jouw initiële punt, je matter level contacts. Laten we nou eens voor zorgen dat de uitvoerenden van het dossier, eigenlijk de mensen die samen met de andere mensen van die banken het werk deden, dat die elkaar gingen ontmoeten. Dus die gingen, ik geloof dat ze sponsor werden van een muziektheater of een andere. En daar hebben ze diners georganiseerd om die andere middengroep te leren kennen. Daaruit voortvloeiend natuurlijk weer heel veel nieuwe relaties die leiden tot veel dieper in die grote organisatie kunnen verkopen. Dus je ziet dat strategie, zoals Paul dat net al aanwees, iets te maken kan hebben met je business development doelen. Als je dus die hele middenlaag wilt leren kennen, moet je daar systematisch vastlegging voor gaan doen in systemen. En ook natuurlijk met campagnes mensen uitdagen om te komen kijken, te komen eten en naar muziek luisteren, zodat je elkaar structureel kunt ontmoeten. De mensen zaten overigens ook aan tafel met exact de juiste mensen in de filters. Dus tijdens het diner, voorafgaand aan de uitvoering, zorgde het CRM-systeem er ook voor dat zelfs de table setting juist was.
Nou, dat zijn volgens mij, Paul, ik kijk even naar jou ook als verkoper, als business developer. Als je dat zo hoort en je zou dat als jouw collega die business development mogelijk maakt, zeg maar. Volgens mij ben jij als account manager dan een zeer gelukkig man, toch? Als het op dit niveau geregeld kan worden.
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat je daar stel dat je zelf verantwoordelijk bent voor een stuk commercie binnen je bedrijf. En of je nou, zeg maar, gewoon je eigen uren moet scoren. Of je bent een senior partner en je scoort ook uren voor andere mensen in het bedrijf. Je hebt de verantwoordelijkheid van de druk van de omzet. En je wil op allerlei manieren die omzet binnenhalen. Maar in het vakgebied, zeg maar, waar we nu over praten, kun je niet iemand, zeg maar, zo benaderen. Daar liggen wel wat restricties. Je kunt je sommige bedrijven gewoon B2B, kunnen te kussen te keur, kunnen ze iedereen benaderen. Dat is niet helemaal hier. Maar ik denk dat je allerlei manieren moet pakken die gewoon wel oké zijn, zeg maar, om met mensen in gesprek te komen. Maar dan komt het eigenlijk het leuke. Als je het gesprek kan gaan, hoe doe je dan die eerste minuut? Want dat leren wij mensen ook. Je kunt veel goede dingen doen, maar ook veel foute dingen doen in een eerste minuut van een kennismaking. En heb je dus door hoe jij je bedrijf leuk neerzet, in wat voor setting dan ook, zonder dat je te veel aan het praten bent, maar wel met die juiste triggers, dat iemand aan de andere kant naar die minuut denkt van, hey, wacht eens even, dat resoneert wel, daar hebben wij ook last van. Dat is iets wat bij ons speelt. En dat je al vrij snel een haakje hebt met iemand anders die zegt van, daar moeten we eens verder over praten.
Ja, want dit is wel een heel belangrijk onderwerp, denk ik, ook in business development. En dat gaf je net ook al aan. Hè. Een heel belangrijk deel is natuurlijk ook gewoon die soft skills binnen de mens. En ik hoor je nu inderdaad al iets zeggen ook, en je had het er net al over. Niet iedereen zit dat nou eenmaal gelijk in zijn DNA. Hè. Sommige mensen zul je daarin moeten trainen en opleiden. Als ik me niet vergis, is een van jouw stokpaardjes, is toch om, zeg maar, die vakidioot, iemand die normaal gesproken eigenlijk gewoon de hele dag bezig is met zijn specifieke niche, juist om die goed te berden te kunnen laten komen op het moment dat het gaat om die acquisitie en die eerste contactfase, hè, om daar het maximale uit te laten halen. Hoe pak je dat aan? Hoe ga je nou zorgen dat iemand die normaal gesproken eigenlijk, die in die zin het wetboek kent, alsof het bij spreken zijn eigen kindje is, maar hoe ga je nou zorgen dat diegene ook die skills gaat ontwikkelen om dat netwerk, om dat relatiecontact, om dat goed op orde te brengen? Waar begin je? Wat ga je dan doen?
Ja, een hele goede vraag. En misschien kun je even, ik heb even een andere slide tevoorschijn gehaald om dat verhaal een beetje context te geven. Of je nou een advocaat bent, een jurist, een accountant, een professional die een vak geleerd heeft, dan is nog steeds voor een hoop mensen de reactie als het gaat om business development sales is van, ja, maar dat is niet voor mij. Prima als het op me afkomt, maar kom op. Ik wil dat vanuit mijn vak doen. En op het moment als ze denken dat commercie in het spel komt, denken ze dus dat ze zich een soort met, ja, dat het een ander mens is die ze moeten zijn om dat goed te doen. Terwijl ik mensen graag help om datgene wat ze weten, wat ze aan bagage hebben, dat slimmer te verpakken in het proces van business development, in het proces van commercie. Want ik zeg altijd, blijf alsjeblieft jezelf. Ja? Alleen stel wel andere soort vragen. dat is wel belangrijk. Dus wat er gebeurt als je mensen wilt ontwikkelen, dan dienen ze eerst te begrijpen dat ze vaak, het is een twee woorden, ontwikkelen. We maken dingen te complex. Ik probeer dingen weer simpel te maken. En dat betekent dus als je je mensen helpt te ontwikkelen, dan zien ze eigenlijk al, oh, ik heb al heel veel in me, wat ik kan benutten naast mijn vak, om gewoon leuk door een commercieel proces met iemand te komen. Want het is veel meer een proces van vergaren in het begin als geven. En dat is denk ik de eerste valkuil van veel professionals, is dat ze door hun kunde, door hun expertise, aan drie woorden genoeg hebben voor een situatie. Alleen dan gaan ze vaak te snel naar de oplossing, waardoor iemand anders zich misschien niet goed gehoord voelt. En dus met de beste intenties, dat snap ik. Maar het is eerst een vak van doorvragen. Hè, zodat je echt de reden op tafel hebt waarom deze persoon met jou of dit bedrijf met jouw zaken zou moeten doen. Hè, dat er echt een goede reden voor is. En dat er ook een business case ligt. Hè. Oftewel, er zal een budget komen, want ze snappen waarom jij je geld waard bent. Dat is ook een stuk van het kwalificatieproces. Maar om even deze drie hoekjes, en wij werken graag met drie hoekjes. Er zal dus eerst iets in de attitude, voor wat betreft hoe sta ik tegenover commercie. Hè. Wat is het voor mij? Hoe kijk ik daar tegenaan? En dan help ik mensen eerst begrijpen dat wij eigenlijk, wij zien een proces van anti-verkopen. Dan denken mensen, wat bedoel je daar precies? Wij willen helemaal niet dat je verkoopt. Wij willen eigenlijk dat je de inkoper wordt van de problematiek van de klant. En dan ga je een hele andere pet opleggen. En dan voel je in één keer veel ontspannender in plaats van, ik moet zogenaamd verkopen of zo. Dat is een hele andere attitude die ik mensen probeer mee te geven. In één keer zijn ze weer zichzelf en hebben ze gewoon een echt gesprek in plaats van een goed gesprek. Natuurlijk, wat ik al zei, je hebt ook vaardigheden nodig. En wij hebben echt een hoop vaardigheden die we mensen mee kunnen geven, die op alle stappen van het proces handig kunnen zijn, van de eerste minuut, van zeg maar het eerste contact tot aan contract. Maar het is vooral ook gedrag. Business development lukt niet als je dat af en toe doet. Het is een cadans, het is een routine, het is een discipline die je hebt in je bedrijf, die wekelijks zeg maar voorkomt, zodat je ook een stabiel resultaat eruit krijgt. En dan zul je ook, en dat is met alle dingen in het leven, als je die vaak genoeg doet, dan word je er vanzelf beter in. Dan komt het tussen je vingers, of dan wordt het je eigen. En dan wordt het een tweede natuur. En dan ben je ook weer helemaal jezelf. En heb je ook weer 100% focus voor die ander. En zullen je vaardigheden steeds scherper en beter worden. Dus dat is even zeg maar de route naar succes. Het is niet zo van dat doen we even in 2 dagen. Want ja, niemand spreekt in 2 dagen Spaans. Maar we leren mensen echt om in stapjes dat business development echt te implementeren in hun bedrijf. Zodat ze ook daar een professional in worden.
Ja, duidelijk. Ik denk dat wat betreft die ontwikkeling van die soft skills, hè, dat is inderdaad natuurlijk kijk de advocatuur en ik ga er even vanuit dat dat ook in bijvoorbeeld het notariaat en deurwaarderij, hè, daar is natuurlijk dat menselijk contact is natuurlijk een super belangrijk onderdeel, maar business development is geen onderwerp op de beroepsopleiding, voor zover ik weet in ieder geval. Dus Bart, dan ga ik toch ook weer even terug naar de systematiek, want op den duur dan heb je inderdaad al die contacten verworven en dan wil je daar dus mee aan de slag en dan kom je uiteindelijk een keer uit als het goed is bij je moet iets met een CRM. Kun jij daar iets van laten zien?
Jazeker. Ik ga een paar dingetjes laten zien. Als het goed is, dan deel ik nu mijn scherm.
Ja.
Jullie kijken naar een kaart van een kantoor. Ik noem het even ABC Legal. En dat kantoor, daarvan hebben we de gegevens eigenlijk al automatisch opgehaald. Dus heel veel van die vragen die een klant wil stellen, die weten we het antwoord al op. Dus we weten ook wanneer het is gestart. We weten hoeveel medewerkers het zou kunnen hebben. Hebben ze niet doorgegeven aan de KVK. Wat erg belangrijk is en wat denk ik ook Nederlanders van Duitsers soms een beetje onderscheidt, is dat als ik naar Duitsers kijk, dan hebben ze vaak heel veel huiswerk gedaan voordat ze met zo'n klant praten. En een CRM-systeem kan je ondersteunen in het doen van dat huiswerk. Want ik kan heel snel vanuit het CRM-systeem natuurlijk naar gegevensbronnen gaan zoals Company Info. En dan haal ik jaarrekeningen op of ik weet wie de beslisser is. En het CRM-systeem biedt mij dan ook informatie over wie welke rol heeft. En wie mogelijk al een cliënt is. Hier zie je aan dat eurotekentje dat aan deze persoon een factuur zou kunnen zijn gestuurd. Dus het CRM-systeem in de basis is een systeem dat mij als gebruiker alvast heel veel contextinformatie geeft. Ik weet, ze zijn groot in telecommunicatie. Ik zie ook in welke andere systemen, ons telefoniesysteem heeft contact met ze gehad. Dus ik heb heel veel contextinformatie al van mijn klant. Informatie bieden, een kaart geven die informatie biedt over de cliënt, zodat je je huiswerk kunt doen om voor te bereiden op een goed gesprek, is essentieel. Het tweede element, als ik het mag laten zien, is toch een beeld kunnen geven van welke prospects hebben wij nu geïdentificeerd en wat zijn we voor hen aan het doen. Als ik in het CRM-systeem op het niveau van business development ga kijken, dan heb ik het hier over welke leads zijn er. En dan kan ik ook zien dat mijn collega's met zo'n klant aan het werk zijn om te praten over mogelijk nieuw werk. Dat is altijd het grote gevaar. Is zo'n tool niet te moeilijk geworden voor mensen om een lead aan toe te voegen? Nou, dat is iets dat eenvoudig is te beantwoorden door iets aan training te doen. Ik ga naar een klant, Acola Healthcare. Het is al redelijk fictief, maar we gebruiken dit soort dingen vrij vaak. En dan maak ik een activiteit aan. En dit is dan een verkoopkans. Ik zie ergens dat er een gelegenheid is om iets aan Acola wil advies. Aan iets aan een klant te verkopen. En ik geef aan wie degene is die daarvoor verantwoordelijk is. Maar ik geef ook aan wie degene is die dat moet opvolgen. En wanneer ze dat moet opvolgen. In dit geval op de 23e. SVP afspraak maken om advies te bespreken. En nu zie je dat we aan het communiceren zijn. Tussen mensen in deze organisatie geven we aan. Ik heb gehoord dat ze advies willen hebben. Ik, Donald, en ik geef dat aan mijn collega Jessica Pearson. En ik zeg ook wanneer, want de klant aan de lijn is, gaf ook aan wanneer die beschikbaar was. Ik stuur haar een e-mail erover en ik zet het zelfs als taak in haar takenlijst. Of ik maak een afspraak alvast in haar agenda. Dus ik kan, dit is iets van een conventie die je met elkaar afspreekt. Het neerleggen van een business development taak bij een collega. Als je daar gewoon een voorziening voor treft, dan werk je beter met elkaar samen. Dus ik heb twee elementen proberen te laten zien. Enerzijds. Informatie kunnen tonen en verzamelen over hoe kennen wij een cliënt. En het andere is acties te kunnen vertalen naar acties die je als team uitvoert om nieuwe klanten te leren kennen, nieuwe business te acquireren.
Ja, hey, en je haalde net al aan, dat was eigenlijk gewoon gelijk helemaal je opener. Hè? We weten al heel veel van die klant. Er staat allerlei informatie al in het systeem. Je verwees al naar bijvoorbeeld een koppeling met een company info. Daarmee zet je mij gelijk aan denken ook eigenlijk gewoon, en dit is ook een van de ingezonde vragen die we ook al hebben gekregen, meerdere zelfs over dit specifieke onderwerp. Zo'n CRM, dat is gewoon een apart stukje software, maar dat moet natuurlijk koppelen en integreren met van alles en nog wat, hè, om natuurlijk ook wel wat inzicht helemaal transparant, om dat optimaal te krijgen. Kun je wat vertellen over die integratiemogelijkheden en die koppelingen?
Ik zal het proberen te doen zonder technisch te worden. Ik pak even een slide. Mijn collega Lisbeth van Woerkom, een van onze contact manager experts, die heeft het altijd over het Zwitsers zakmes. Wij zien het contact manager niet alleen als een CRM systeem, maar ook als een moedersysteem dat heel centraal staat en praat met allerlei andere externe bronnen. En zo hebben wij heel veel klanten die in een aparte database voor de notarissen een document management systeem hebben. Dat kan Codex of Next Assist zijn of Cubis, hè, dus van Kantaris. Dat zijn notariële systemen die vanwege een Chinese wall restrictie zijn de notarissen gescheiden van de advocaten in het kantoor. Maar ja, uiteindelijk wil je wel één newsletter sturen. Dus vanuit zo'n systeem, wat in principe een gesloten systeem is voor de notarissen, kan de notaris zeggen, klik op een knop, stuur dit contact ook naar Contact Manager. En vanaf dat moment is Contact Manager weer leidend in alle contacten die er in de organisatie zijn. Zo doorbreken we dus eigenlijk de Chinese Wall door vanuit dit type systemen ook het centrale CRM te gaan vullen. Nou, datzelfde geldt voor het aanmaken van een dossier. Op het moment dat ik een dossier aan kan maken vanuit een systeem als een CRM-systeem Contact Manager, dan dwing ik af dat de conflictcheck, dat de dossiercreatie wordt gedaan en vervolgens gaat het naar een financieel systeem, bijvoorbeeld LegalSense, dan dwing ik af dat alle cliënten, alle prospects die geëleveerd worden tot cliënt, automatisch in CRM terechtkomen. En wat heeft dat voor voordeel voor de eindgebruiker? Ja, niet heel veel. Die moet zijn dossier toch aanmaken, maar daar zetten we het CRM-pakket tussen. Zodat als we een mailing sturen, dus bijvoorbeeld met Word of we werken met seminars of uitnodigingen, weten we zeker dat in het CRM-systeem alle contacten centraal staan. En als laatste, ik zou het kort houden, wat ik ontzettend fijn vind van het CRM-systeem is dat het ook praat met mijn telefoniesysteem, mijn VoIP-telefonie of mijn Outlook. Altijd als ik een contactpersoon heb toegevoegd aan Contact Manager, dan zit het eigenlijk ook in mijn telefoon. Als zo'n persoon mij dan belt, weet ik onmiddellijk wie het is die mij belt. En dit zijn eigenlijk allemaal relaties die je legt in de moedertabel die Contact Manager heet. Een CRM-systeem zonder koppelingen met alle andere systemen in de organisatie is eigenlijk zonde van het geld.
Nou, dat is een, dat lijkt mij een heel duidelijk standpunt. Ik denk ook dat inderdaad de koppeling en integratie, die uitwisseling van informatie, dat dat inderdaad ook de sleutel tot succes is. We hebben het natuurlijk al regelmatig ook gehad over het feit dat je dus eigenlijk een CRM inzet om te zorgen dat iedereen qua informatieniveau en qua kennisniveau over een klant op hetzelfde niveau zit. Hè, dat het ook uitwisselbaar is. Ik wil, Paul, bij jou nog heel even stilstaan bij iets wat Bart net aanhaalde. En daar gingen we eigenlijk vrij vlot langs. En dat is, hij zei, ja, wij hebben een klant in Portugal. En die hebben geïdentificeerd dat zij goed verkochten aan een bepaald type klanten. En toen hebben ze gezegd van, nou, laten we dan eens kijken of dat we niet, in plaats van dat we nou gaan proberen om nog 100 van dat soort klanten erbij te zoeken. Want die bestaan misschien niet eens. Hoe gaan we nou zorgen dat we de share of wallet bij die specifieke klant gaan vergroten? Het verschil tussen acquisitie en retentie. En eigenlijk dus ook het upsellen binnen zo'n klant. Wat zou je nou aan de kijkers vandaag over specifiek dat stukje retentie en dat verder uitbouwen van die share of wallet? Wat zou je ze daarover kunnen vertellen?
Ja. Uiteraard, weet je, als je kijkt naar het ratio van hoeveel tijd en geld of energie het kost van business development, het aantrekken van nieuwe relaties, ten opzichte van het uitbouwen van een klant of business van een klant, dat is wel eens onderzocht, statistisch schijnt 1-7 te zijn, dus het kost je 7 keer zoveel tijd en energie om een nieuwe klant naar je toe te halen. En zeg maar veel minder tijd en energie om een klant uit te bouwen. Dus ja, je eerste actie zou zijn, is om van account van de business development ook de versie account development te maken. Oftewel actief, proactief kijken bij je bestaande klanten waar de mogelijkheden nog liggen. Ja, en dan vragen mijn klanten vragen van, ja, hoe ga ik dat gesprek aan? Want het is wellicht toch wat veel koffiegehalte en het is relatie en... Hoe ga ik nu weer de opening maken? Nou, van hey, is er toch nog, zeg maar, zijn er nog kansen? Nou, soms komt een klant naar je toe met een vraag. Maar hoe creëer ik zelf die vraag? En dat betekent eigenlijk dat je gewoon weer, als je, en dat leren wij mensen natuurlijk ook, als je het gesprek wil openbreken naar een verbredende blik, dat je dat ook letterlijk zo bij wijze van spreken bij het maken van een telefonische afspraak of een telefoon, kan weer een gesprek live op een locatie of bij jullie op het kantoor. Dat je dat ook gewoon als verwachting neerzet. Van, hè, dat klinkt zoals van, hey Paul, leuk dat we elkaar volgende week gaan zien. En ik zou het heel fijn vinden als we eens met een verbreende blik naar onze relatie, onze samenwerking kunnen kijken. Ik heb daar wat ideeën bij. Ook mag ik je daar wat vragen over stellen. Want ik zie daar wat kansen, zeg maar, in voor onze samenwerking en wat wij nog meer voor jullie kunnen betekenen. Is dat oké? Okay? Nou, en dan zegt zo'n persoon, ja, natuurlijk, waar gaat het nou? Nou, goede vraag. Dan kun je misschien kort al benoemen van wat jij ziet of wat de vragen zijn. En daarna kun je het vragen, want dat is ook belangrijk. Soms als je nieuwe dingen wil aanboren, heb je ook te maken met nieuwe mensen binnen het bedrijf. He, want iedereen heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheden. En kun je dus ook in die afspraak zeggen van, joh Paul, ben jij in de positie om echt open te praten over die dingen? Of zou er nog iemand naast je moeten zitten die daar meer verstand van heeft? Want ik weet niet, jij doet met name deze rol. Zouden nog andere mensen dan aan kunnen schuiven? Die zeggen van, hey, ja, dat is mijn verantwoordelijkheidsgebied. Wat denk je zelf? Nou, en in die cross of upsell ga je dus ook je contacten verbreden in zo'n bedrijf. He, ga je meer mensen weer kennen. Want een van de problemen die wij zien, is dat als mensen een account hebben, dus een klant, dan is hun contactbasis daar vrij smal. Dus ze kennen 1 of 2 personen. En daarmee is ook, als het een verloop is binnen een bedrijf, loop je gelijk het risico om je klantrelatie te moeten resetten. Maar hoe beter jij, en wij zeggen 3 diep, 3 wijd. Hè, zorg altijd dat je 3 mensen breed in de breedte kent, maar ook de lagen van de organisatie kent. En daarmee creëer je natuurlijk heel veel up- en cross-sell mogelijkheden.
Ja, dat is die snap ik. En ik hoorde Bart net ook iets aanhalen, waarbij inderdaad ook, hè, eigenlijk wat jij net zegt van, hè, relaties zijn vergankelijk. In die zin dat mensen gaan natuurlijk in en uit dienst bij bedrijven. Of de mensen die bij je eigen bedrijf werken, die gaan daar natuurlijk, vertrekken daar. Ja, dus die snap ik helemaal dan ook. En dat wat je zegt met 3 bij 3. drie diep en drie breed qua echelons en qua rollen in de organisatie. Ik kijk ondertussen ook heel even naar de klok. We hebben nog 5 minuutjes staan in deze uitzending. Dus ik wil de kijkers graag nog even een laatste keer wijzen op het feit dat zij via de chat dan wel per e-mail naar info@lexin.nl nog vragen kunnen insturen. Die pakken we dan zo meteen nog even in het slot op van het webinar. Dan zit ik nog heel eventjes te kijken naar één onderwerp wat eigenlijk bij CRM toch ook altijd wel om de hoek komt kijken. En ook dit was een van de ingezonden vragen, dus die pakken we dan gelijk eventjes op. En hoe kan het ook anders met deze kijkersgroep? Bart, ik denk dat ik deze best even bij jou kan neerleggen. De rol van de AVG bij de verwerking van informatie in een CRM. Waar moet je rekening mee houden en hoe voorziet contact manager of een andere manier van aanpak die je daarvoor ziet? Hoe kun je nou zorgen dat je als kantoor, in ieder geval wat betreft die technologie, systeem, proceshoek, zeg maar, dat je daar qua AVG in ieder geval niet nat gaat?
Ja, ik denk dat de meeste kijkers meer een expert zijn op het gebied van de exacte wetgeving. Maar ik heb wel, denk ik, wel wat ervaring als we het onderwerp staan te bespreken met verschillende advocatenkantoren. Er wordt verschillend naar gekeken en ik loop even langs de randen van wat je misschien niet zou moeten doen of wat je ter overweging mee zou kunnen nemen. Als het goed is, deel ik mijn scherm en kijken jullie naar een persoonskaart. Jullie kijken maar naar de kaart van mij, de privépersoon Bart van Wanrooy. En daar zie je heel veel in. Je ziet dat hij een geboortedatum heeft, je ziet dat hij een vrouw heeft en hoe die vrouw ook heet en kinderen heeft. En ik zou zelfs het paspoort uit het systeem kunnen oproepen met zijn pasfoto en zijn PSN-gegevens. Let op, een CRM-systeem, voordat je dat gaat vullen, je moet afspraken met elkaar maken wat je op bepaalde plekken gaat vullen. Een van de zaken die wij altijd tegen onze klanten vertellen is, let op dat je niet te persoonlijke informatie erin gaat noteren. Heeft plannen om voor het eind van het jaar te gaan scheiden, is typisch niet iets wat je in het contactenmapje van een totaal gedeeld CRM-systeem gaat doen. Want het is vaak niet op permissies gescheiden. Een CRM-systeem is ingericht om juist met elkaar informatie over zo'n cliënt te delen. Hetzelfde geldt voor het dilemma of je pasfoto's gaat opnemen. De vraag die je dan moet stellen is voor het bedrijfsproces het relevant dat je een pasfoto in het systeem opneemt en weergeeft? Kijk, ga je veel naar beurzen toe en herken je die man niet snel, dan is het relevant. Ik ben van mening, maar sommige klanten denken er net iets anders over, dat je het proces, het systematisch vastleggen van allerlei gegevens, best kunt oprekken en vrij veel gegevens mag invullen in het systeem, bijvoorbeeld geboortedatum, geboorteplaats, omdat het voor jullie bedrijfsprocessen zeer relevante informatie is. Als ik object A van waarde wissel tussen eigenaar B en C, dan moet ik weten geboren te, geboortedatum, ik moet alle voorletters weten. Dit is een systematische vastlegging van voor het bedrijfsproces noodzakelijke informatie rondom een cliënt. Dus dit heeft niet zozeer iets te maken met gaan we dat voor marketingdoeleinden gebruiken, maar er zit een stukje operational excellence in om die velden te moeten vastleggen. Ik denk dat je het kunt oprekken, maar daar wordt door onze klanten verschillend over gedacht. Dus wij kunnen samen met de klant alle velden die je hier ziet staan, bijvoorbeeld mag je een foto doen, kunnen we laten verschijnen of verdwijnen of afhankelijk laten zijn van bepaalde rollen. Ja. Ik hoop dat ik het zo goed heb beantwoord. Misschien een heel klein uitstapje. Soms is het zo dat je gebruik maakt van dingen als HubSpot of MailChimp en dat je als advocaat even goed moet kijken waar die gegevens worden verwerkt, in welk land. We hebben gemerkt dat MailChimp bijvoorbeeld niet in Europa werd verwerkt. Voor advocatenkantoren geldt ook wel vaak dat je wilt dat de processen die je gebruikt, de geautomatiseerde processen, dat die de gegevens vastleggen in Europa en dat die Europa niet verlaten. Dus let ook alsjeblieft even op je koppelvlakken en de verwerkingsplek van de gegevens. Dat is ook een AVG.
Ja, goede tip inderdaad. Ondertussen druppelt er in de chat nog een vraag binnen. Die is in het Engels, maar aangezien we het hele webinar al in het Nederlands hebben gepresenteerd, ga ik ervan uit dat we met een Nederlands antwoord deze kijker ook kunnen helpen. What is the key to making all employees input data into the system? Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers inderdaad dus gebruik gaan maken van het CRM? Dit is duidelijk een adoptievraag, denk ik, Bart. Hoe pak je dat aan?
Ik zou het misschien mogelijk zijn om een van onze projectleiders, Liesbeth, in beeld te brengen? Zou je die?
Gaan we eens even kijken.
Dan vragen we het even aan Liesbeth. Je hebt zo'n tactiek om mensen te overtuigen. die what's in it for me tactiek. Kun je er iets over zeggen?
Ja, het is heel belangrijk om tijdens de implementatie van een CRM om de uiteindelijke gebruikers ervan te overtuigen waarom het van belang is om informatie die bij hen tussen de oren zit ook te delen met kantoorgenoten. Even een kort klein voorbeeld. Op het moment dat ik op een vrijdagmiddagborrel met iemand spreek en die heeft het bijvoorbeeld over heel recent de uitzending van Jinek gisteravond, daar was Tel Bekkant en die had het over dirigeren en die vond dat heel interessant en daaruit kon je concluderen van goh, dit contact is heel erg geïnteresseerd in opera. Je zou ervoor kunnen kiezen om dat interessegebied vast te leggen op het contact. En daar kan marketing uiteindelijk tegen de tijd dat zij bijvoorbeeld aan klantenbinding willen gaan doen en zij hebben kaartjes weten te bemachten voor een bepaald operastuk dat in het concertgebouw wordt opgevoerd, om aan klantenbinding te doen en die specifieke personen binnen de contactendatabase eruit te pikken die ook daadwerkelijk te kennen hebben gegeven van goh, ik ben geïnteresseerd in opera. Is een voorbeeld waarbij je die klant vervolgens op persoonlijke titel zou kunnen uitnodigen en zeggen van goh, we hebben kaarten, vindt u het leuk om mee te gaan? En daarmee om de band weer te versterken, zeg maar, met de relatie.
Ja, maar als ik daarover nadenk, Liesbeth, en fijn dat je even aan kunt haken zo op het laatste moment nog. Maar ik heb zelf ook natuurlijk heel lang in de marketingrol. Ik zit nog steeds in de marketingrol en nog altijd wel bemoeienis gehad met CRM-input. En ik denk dat een deel van deze vraag misschien ook wel te maken heeft met weerstand van mensen om informatie in systemen te gaan zetten. Het is ook gewoon werk. Het is gewoon administratieve handel. Dus ik denk dat een deel van de essentie van de vraag ook daarin zit. Heb je daar ook ideeën bij? Want jij doet dit soort implementaties natuurlijk bijna dagelijks. En dan zit die adoptie, hoe je het zo simpel mogelijk maakt, is daar natuurlijk wel denk ik een belangrijk onderdeel in.
Dat klopt. Dat blijft altijd lastig. Tegenwoordig merken we wel dat de wat jongere advocaten die bij kantoren komen, wat ook die commerciële inslag ook wel een beetje al in zich hebben en het nut van het delen van informatie over relaties ook daadwerkelijk inzien, om wat al eerder genoemd is tijdens de demo of tijdens de webinar voor cross- en upsell mogelijkheden. Kijk, dit was in de persoonlijke sfeer. Maar het is ook belangrijk om te weten dat we bijvoorbeeld bij een kantoor bezig zijn op het gebied van ondernemingsrecht. Maar op de een of andere manier dus ook kunnen uit te vinden of ze ook geïnteresseerd zijn in vastgoed bijvoorbeeld. Zodat je daar op die manier informatie over kunt delen binnen het kantoor. En op die manier wat Bart net ook al zei, what's in it for me? Ja, dat we gewoon op die manier met z'n allen, want het is niet mijn contact, het zijn onze contacten. Hè? Dat is ook vaak een boodschap die in eerste instantie nog over de bühne gebracht moet worden. Ja. Mensen houden heel erg vast aan hun eigen contacten, maar het zijn de contacten van kantoor. En met z'n allen moeten we er een succes van gaan maken. En hoe meer informatie we vastleggen, hoe meer we met die informatie ook kunnen doen om ons bedrijf voorwaarts te helpen.
Ja, dus je doet het niet voor jezelf, maar je doet het voor elkaar. Dat is wat ik je hoor
exact.
Zeggen.
Exact, ja, exact.
Heel goed, heel goed. Liesbeth, dankjewel dat je even bij kon springen inderdaad ter advies. Ik ga naar de afronding met Bart en met Paul. Heren, ik denk dat het tijd is om af te gaan ronden. De tijd zit er ook inmiddels op, maar een goede Legal IT Talk sluiten we altijd af met een gouden uitsmijter. De laatste tip die jullie willen meegeven aan kijkers die na het zien van deze uitzending hebben gedacht, ja, business development, ik kan er ook eigenlijk niet omheen, ik moet aan de slag. Paul, bij jou te beginnen, wat is de laatste gouden tip, de gouden uitsmijter die jij aan de kijkers zou willen meegeven? Oh, je staat op mute, Paul.
Er kwam net even, er kwam net een ambulance langs. Ik denk dat die zal ik jullie besparen met al die herrie. Ja, ik denk een goede vraag. Ik denk, business development, het is een hoop. Maar als we het gewoon simpel doen, is van hoe kun je daar ook gewoon een leuke activiteit van maken? Hoe kun je er goed in worden, zodat je daar ook je voldoening uit haalt. En dat het ook gewoon, ik zeg altijd maar zo, ja, de schoorsteen moet roken. Dus de mensen die daarmee aan de gang gaan, weet je wel, zorg dat die gewoon echt gewoon goed paraat zijn voor wat betreft hun skillset, hun vaardigheden, dat er een goed systeem onder zit. En ga het gewoon doen. Ga het gewoon doen. En dan bij deze de uitnodiging voor mensen die dat leuk vinden. Wij organiseren volgende week woensdag 15e. Als ik goed zeg, ja, 15. Vanaf 8:30 tot 10:00 een korte sessie live bij ons op kantoor over business development. Over ja, hoe doe je dat dan? Weet je, wat zijn daar de tips? Wat zijn de praktische dingen? En dan kijken we gewoon met mensen heel kort van oké, wat doe je nu? Wat zijn je uitdagingen? We kijken van, hey, we geven ze een alternatieve benadering op. Wat is een leuke manier van business development die zo trekker of duwiger is? Wat ik al zei, dat anti-verkopen, hoe dat werkt en hoe onze klanten daarmee werken. En ook gewoon, ze lopen altijd weg met concrete tips. Dus ik noem het maar eventjes. Ik kan met een mailtje als mensen het melden bij jullie in voor het Lexin. Kan ik gewoon een link doorgeven en dan kunnen ze voor zichzelf eens kijken. Hey, kan het wat voor ons bureau zijn of voor mij?
Nou, hartstikke goed. Dan zou ik zeggen dat wilt u meer weten over de sessie die Paul net heeft neergelegd. Stuur inderdaad even een mailtje naar info@lexin.nl. Dan leggen wij even de verbinding. Het ergste wat er kan gebeuren is dat u er wat van opsteekt. Zo kijk ik er dan altijd maar aan. Bart, ook aan jou natuurlijk nog de vraag. Laatste gouden uitsmijter aan deze kijkers. Wat wil je ze meegeven op het gebied van business development en CRM?
Paul heeft het al heel duidelijk gehad over de diepte van de relaties die je legt. Hè? Dat je minimaal 3 relaties moet kunnen hebben. Maar jullie kennen het omgekeerde denk ik ook heel goed. Je hebt binnen een klant maar 1 contactpersoon en die contactpersoon die gaat weg. Als je dat niet hebt geëmbed, wat je daarmee doet met zo'n proces, dan verlies je een hele waardevolle klant. En bij business development in contact management geldt eigenlijk maar 1 regel. Als zo'n contactpersoon weggaat, dan heb je of 0 klanten of je hebt er 2. Want vlak voordat iemand weggaat, kun je vragen, waar ga je naartoe? Dat is je nummer 2. En je kunt natuurlijk ook de vraag stellen, en wie gaat je vervangen? Ben je er op tijd bij om in systemen goed om te gaan met het leggen van relaties op een niveau dieper dan die ene klant die morgen weg kan gaan, dan verzeker je van een veel betere opbouw van je omzet en je contactennetwerk. Ik denk dat de essentie is van business development in de advocatuur. 0 of 2, daarvoor kun je jezelf inrichten voor succes.
Duidelijk, dankjewel. Dat is dan ook gelijk het einde van dit webinar. Bart, Paul, hartelijk dank voor jullie bijdrage.
Graag gedaan.
Goed, dan ga ik over tot de afsluiting van deze uitzending. Dat doe ik natuurlijk altijd nog eventjes met het vermelden van de volgende Legal IT Talk. En die vindt plaats op 7 oktober. Dan gaan we het hebben over het digitaliseren van de financiële administratie. En dit wordt een hele leuke, hele interessante. We hebben weer een aantal bijzondere gasten erbij namelijk. Behalve namelijk dat ik in gesprek ga met Lexin Group Partners, Next Legal en Clip Consultants. Leverancier van respectievelijk Next Assist, Next Matters en CC Law. Hebben wij namelijk 2 accountantskantoren ook te gast, die hun kijk op digitalisering van de financiële administratie gaan geven, te weten Visser en Visser, vanuit een branchegroep voor de advocatuur, en ETL BNA Accountants, gespecialiseerd in de financiële boekhouding en administratie voor het notariaat. Belooft een hele interessante uitzending te worden, nogmaals 7 oktober. De uitnodiging, als u onze nieuwsbrieven ontvangt, krijgt u die vanzelf binnen. Of ga naar lexin.nl, kijk op de evenementenkalender en daar kunt u zich nu ook al inschrijven. Zoals beloofd, er volgt aan degene die zich hebben ingeschreven een opname, linkje naar de opname van dit webinar volgt in uw mail. Dus die kunt u later op uw gemak nog eens een keertje terugkijken. Hartelijk dank voor het kijken. Heel veel succes met het ontwikkelen van uw business. Ik hoop dat u iets heeft gehad aan de tips die u vandaag in het webinar heeft gehoord. En heel graag tot de volgende Legal IT Talks. Tot ziens.
Wilt u meer weten over de in deze podcast besproken oplossingen? Ga naar www.lexin.nl of e-mail naar info@lexin.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende uitzending.